Fijn om hier deze paasmorgen te mogen zijn, broeders en zusters, en met u het woord te mogen delen. En ik wil dat vanmorgen graag met u doen vanuit Lucas hoofdstuk 24. De geschiedenis, ben je wel een bekend denk ik, van de Emmausgangers. En dat gebeurde ook op de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Lucas 24, vanaf vers 13 lees ik dan. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zei tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. Een dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot hem, zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zei tot hen, wat dan? Ze zeiden tot hem, hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden, en zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben zij niet gezien. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hun aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En ze stonden op en keerden terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En ze vonden de elfen en die bij hen waren, vergaderd. En deze zeiden, de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover Gods woord. Ja, de geschiedenis van de Emmausgangers. Een bekend verhaal, zouden we zeggen. Maar het thema, het hoofdonderwerp van dit verhaal, is eigenlijk een brandend hart dat je kunt ontvangen door een ontmoeting met de opgestane Heer. Het waren twee discipelen uit de bredere kring van de discipelen. Niet behorend tot de elfen dus. Een van hen wordt Kleopas genoemd. En we kennen hem verder eigenlijk niet, maar hij komt uit de bredere kring van de discipelen. De Heer had meer discipelen dan alleen de elfen natuurlijk. En het gebeurde op de opstandingsdag dat die twee discipelen van de Heer Jezus onderweg waren van Jeruzalem naar Emmaus. Een plaatsje ongeveer 12 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. Al wandelend gingen ze daar naartoe, naar dat dorp. De naam Emmaus heeft op zich al betekenis. Emmaus betekent warme bron of hete bron. Waarschijnlijk omdat daar op die plaats een warm waterbron was. Maar dat is ons verder niet zo bekend. Maar dat is in ieder geval de betekenis van de naam Emmaus, warme bron. Nu, we kunnen daar eigenlijk gelijk al een toepassing maken, een geestelijke toepassing op ons eigen leven. Als ons hart, ons innerlijk misschien koud en kil geworden is, en dat kan ook als gelovige, om wat voor reden dan ook, dan wil de Heer ons hart graag weer warm maken, zou ik willen zeggen. Ja, zelfs brandende in ons maken, zoals dat bij de discipelen het geval was. Dat ze zeiden aan het eind van deze ontmoeting met de Heer Jezus, was ons hart niet brandende in ons, toen hij onderweg ons de schriften opende. En zo wil de Heer ons hart ook weer in brand zetten, als het ware, voor hemzelf. Dat we vurig toegewijd worden aan hem. Want het is dikwijls koud en kil, ook in het leven van christenen. En oppervlakkig. En dan mogen we weer opnieuw een ontmoeting met die opgestane Heer ervaren. En dan mogen we de kracht van zijn opstanding ook in ons eigen leven gaan ervaren. Want daar gaat het toch om. Nu, terwijl deze discipelen onderweg waren, spraken ze met elkaar over alles wat er gebeurd was in de afgelopen dagen. Ze hadden natuurlijk over de kruisiging van de Heer Jezus. Waarschijnlijk waren ze ooggetuigen geweest en hadden ze het gezien. En dat was een hartverscheurende ervaring geweest natuurlijk, om daarnaar te kijken. Die verschrikkelijke marteling van de Heer Jezus, hun Heer en Heiland, die hun zo lief en dierbaar was. Ze hebben het ook gehad over de vrouwen die 's morgens in alle vroegte bij het graf geweest waren en tot ontdekking gekomen waren dat het graf leeg was. Het lichaam, het dode lichaam van de Heer Jezus, wat ze daar neergelegd hadden, dat was weg. En ze dachten dat het weggeroofd was. Dat moet een geweldige schok geweest zijn. Voor die vrouwen, maar ook voor de discipelen die het later hoorden. En je zou kunnen zeggen, al hun hoop was de bodem ingeslagen. En zelfs het laatste beetje troost wat ze hadden, het dode lichaam van de Heer, dat was hun ontnomen. Aan een opstanding dachten ze eigenlijk nog niet. Alhoewel de Heer Jezus hun dat verteld had, dat hij zou opstaan uit de doden, was dat nooit echt goed wat hun doorgedrongen. En ze dachten daar eigenlijk helemaal niet zo aan. Alhoewel ook de boodschap van de engelen was, hij leeft, hij is opgestaan. En dat was ook de boodschap die de vrouwen verkondigd hadden, die 's morgens in alle vroegte daar bij dat lege graf geweest waren. Nu, de discipelen, die Emmausgangers, die waren vol van dit alles. En ze waren daarover druk met elkaar in gesprek. En dat alles in een sombere teneur, in een sombere stemming. Ondertussen, terwijl ze aan het wandelen waren, kwam daar een onbekende man naast hun lopen. Ze herkenden hem niet, het was de opgestane Heer zelf. En misschien verscheen hij ook in een onherkenbare gedaante. In ieder geval staat er, hun ogen waren bevangen. Ze hadden als het ware een blinddoek voor de ogen en ze herkenden hem niet. En hij ging met hen mee onderweg. En ze waren zo druk in gesprek met elkaar, druk en vol van hun eigen ervaringen, dat ze eigenlijk helemaal niet merkten, zo zie je, dat die man naast hen was komen lopen. Broeders en zusters, wij kunnen ook zo vol zijn van onze eigen gedachten. Vol zijn van onze ervaringen. Van de dingen die ons bezighouden in ons persoonlijk leven. Dat we eigenlijk het zicht op de opgestane Heer kwijtgeraakt zijn. We kunnen zelfs zo vol zijn van onze eigen manier van geloofsbeleving. En druk zijn met allerlei bijkomstigheden. Bijvoorbeeld de verschillen die we onder elkaar hebben. Bijvoorbeeld de een is heel serieus van karakter. En die vindt dat de ander nogal oppervlakkig met zijn geloofsleven omgaat. En de ander is misschien veel gemakkelijker en veel opgewekter van karakter. En vindt dat die serieuze christenen maar erg zwaar op de hand zijn. De een zit er met een somber gezicht. We zullen maar zeggen, hij of zij beleeft zijn vreugde innerlijk. En de ander zit er met een vrolijk, met een opgewekt gezicht, met een lachend gezicht. En zo hebben we allemaal verschillende belevingen. En daarnaast hebben we ook nog allemaal verschillende inzichten. Van het woord van God bijvoorbeeld. Of van ons christelijk geloofsleven. Maar dikwijls gaat het allemaal over bijzaken en niet over hoofdzaken. En daar maken we ons druk over. Onnodig druk over, zou ik haast willen zeggen. En we gaan elkaar bekritiseren. Ja. En moeten we dat, mogen we dat doen? Ik zeg, nee, dat mogen we natuurlijk helemaal niet doen. We moeten en we mogen elkaar niet bekritiseren om de ander zijn manier van beleving of van inzicht. En daardoor die anderen als minderwaardig beschouwen. Ja, dat mag niet. We zijn dan veel meer op elkaar gericht. En op onze uiterlijke vormen van beleving. Maar we zijn dan niet op de Heer gericht. En als wij samenkomen, zoals ook vanmorgen hier, als we samenkomen, dan moet het in de eerste plaats gaan om de levende Heer. Hij is het middelpunt waarom alles en ook onze samenkomsten draaien. We moeten niet op elkaar zien en op al onze verschillen en elkaar bekritiseren, want daar gaan gemeentes kapot aan. Maar we moeten op de Heer Jezus zien, de levende Heer. Hij heeft het zelf gezegd, u kent dat vers allemaal denk ik, Matthäus 18 vers 20, waar twee of drie van mijn kinderen vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En daar is hij ook letterlijk in het midden. Dat wil zeggen, hij is het middelpunt. Om hem draait het alles. En het gaat in onze samenkomsten om een ontmoeting met hem. En dat we op hem zien en niet op elkaar. En dan kunnen we ook een ontmoeting met hem hebben. En bemoedigd worden in onze diensten. De discipelen die waren neerslachtig. Als de Heer aan hen vraagt, wat zijn dat voor gesprekken die je onderweg hier met elkaar voert, dan blijven ze met somber gelaat staan, staat er. Dus ze waren neerslachtig vanwege, ja, waarom eigenlijk? Vanwege een verkeerd verwachtingspatroon, wat ze hadden van de Heer Jezus met betrekking tot zijn handelen. En we lezen dat ze zeiden, dat was hun antwoord uiteindelijk, wij echter, we leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met het al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Met andere woorden, ze hoopten dat hij Israël verlossen zou. En ze hadden een verkeerd verwachtingspatroon. Ze verwachten namelijk dat Jezus, van wie ze geloofden dat hij ook de Messias was, dat hij de koning van Israël zou worden. Ze verwachten eigenlijk een koning die hun land, hun volk zou verlossen, ook van de Romeinse overheersing waarschijnlijk. Maar ze verwachten zeker geen leidende dienstknecht, die zijn leven als een martelaar zou eindigen aan het kruis. De discipelen hadden een verkeerd verwachtingspatroon. Ze kenden het plan van God nog niet. En ook wij kunnen verkeerde verwachtingspatronen hebben van de Heer. We verwachten misschien iets van de Heer te ontvangen, maar we kregen het niet. We hadden bepaalde wensen, maar die niet in vervulling zijn gegaan. En we zijn teleurgesteld. Nu lezen we natuurlijk ook in het woord van God dat God alle dingen ons wil schenken die we nodig hebben. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken, staat er. Alle dingen. In de Filippenzenbrief, daar lezen we dat we al onze wensen onder dankzegging aan hem bekend mogen maken. Maar betekent dat al onze wensen in vervulling gaan? Nou, niet dus. Hè? Want dan zouden we net verwende kinderen zijn die alles maar krijgen waar ze om vragen. En de Heer die geeft ons alleen datgene wat nuttig is, wat nodig is en wat tot ons geestelijk welzijn dient. Wij kunnen soms vragen om hele dwaze dingen, hè? Voor onszelf, waarvan de Heer weet al bij voorbaat dat het schadelijk voor ons is. Maar de Heer geeft alleen datgene wat nuttig is en wat nodig is, waardoor we werkelijk geholpen worden. En dan verhoort Hij onze gebeden weliswaar, maar op een heel andere manier dan wij gedacht hadden. God vervult niet al onze wensen, is een spreekwoord of een gezegde. God vervult niet al onze wensen, maar Hij vervult wel al zijn beloften. Misschien hadden we bepaalde plannen voor ons leven. En die plannen zijn op de een of andere manier doorkruist. En het loopt allemaal heel anders dan dat wij gedacht hadden. Laten we dan goed bedenken dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. En dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En dat Hij het altijd beter weet dan wij. En dat Hij in zijn plan ook het beste met ons voor heeft. Hij weet wat het beste voor ons is. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Misschien zijn we teleurgesteld in God. Teleurgesteld in de Heer Jezus. Maar laten we heel goed bedenken dat God met een ieder van ons een geweldig plan heeft. En dat plan wordt ons beschreven in Romeinen hoofdstuk 8, vers 28. Waar staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Niet alleen de mooie dingen in ons leven, maar ook de moeilijke dingen in ons leven. Hij laat alle dingen uiteindelijk meewerken ten goede in zijn plan. En dan staat er, dat weten we. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Niet dat begrijpen we, want er zijn genoeg dingen in ons leven die voorvallen, die we niet begrijpen. Waar we onze vraagtekens bij hebben. Waarvan we misschien denken, ja, waarom laat God het toe? Maar Hij heeft er toch een plan mee. Hij heeft er toch een bedoeling mee. En Hij heeft uiteindelijk altijd het beste met ons voor. Het is net zoals met dat borduurwerk, het voorbeeld wat Corrie ten Boom vaak aanhaalde. Hè? Dat borduurwerk waar wij van de onderkant tegenaan kijken en het is een wirwar van draden waar we niks uit wijs kunnen worden. Maar God ziet er van de bovenkant tegenaan en Hij ziet dat het één mooi, prachtig geheel wordt. Hè? En zo is het ook met ons geestelijk leven. God weet wat Hij doet. Hij weet ook wat Hij toelaat in ons leven. En uiteindelijk werkt Hij zijn plan met ons leven uit. En als ze dan teleurgesteld vertellen over alles wat er gebeurd is in de afgelopen dagen, En dat ze eigenlijk, dat al hun hoop de bodem ingeslagen is, om het zomaar te zeggen. Dan verwijt de Heer Jezus hun ongeloof en hun geestelijke traagheid. Ze hadden eigenlijk beter moeten weten. Want hij heeft het hun dikwijls verkondigd en onderwezen. Dan zegt hij tegen hun, in vers 25 lezen we dat. O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes, bij het begin van het Oude Testament dus, en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En zo legde de Heer Jezus hun het goddelijke raadsplan uit, om het zomaar te zeggen. Hij maakte hun het goddelijke raadsplan bekend. En de kern daarvan is dat hij door lijden heen tot heerlijkheid moest ingaan. Dat wil zeggen, hij moest eerst naar het kruis om daar te lijden en te sterven voor onze zonden. En voor de zondenschuld van de hele wereld. Om verzoening tussen God en mensen te brengen. En vervolgens moest hij ook de heerlijkheid ingaan. En dat gebeurde door zijn opstanding uit de doden, waarover de Heer ook duidelijk gesproken had. Dat hadden ze kunnen weten. Hij moest via het kruis, moest hij tot de kroon, om het zomaar te zeggen. Via het lijden moest hij de heerlijkheid ingaan. En weet u, broeders en zusters, als wij volgelingen van de Heer Jezus willen zijn, dan is het voor ons niet anders. Niet dat we hetzelfde lijden kunnen doormaken als de Heer Jezus. Zeker niet, dat kunnen we niet, daar kunnen we ook niks aan toevoegen. Maar de Bijbel zegt wel dat ook wij door lijden heen tot heerlijkheid moeten komen. In Romeinen 8, datzelfde Romeinen 8, daar lezen we. Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn heerlijkheid. Maar we weten één ding ook zeker. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. We hebben een geweldige toekomst. En daar mogen we naar uitzien, broeders en zusters. We willen onszelf en ook de ander, willen we zo graag het lijden besparen. Hè? Dat zit in ons allemaal. Het lijden, dat ligt ons niet, om het zomaar te zeggen. Waarom hebben kinderen van God het soms zo moeilijk? Vragen we ons af. Waarom wordt ons de strijd en de moeite niet bespaard? Nou, het antwoord is omdat God iets moois van ons leven wil maken. En dat doet hij door het lijden heen, blijkbaar. Door lijden heen tot heerlijkheid, om ons in zijn heerlijkheid te doen delen. Als ze dan bij die plaats aangekomen zijn, bij het dorp Emmaus, dan doet de Heer Jezus alsof hij verder wil gaan. We hebben soms heerlijke momenten in ons geloofsleven, broeders en zusters. Maar soms lijkt het ook wel alsof de Heer ons alleen laat, ons in de steek laat, of ons voorbij gaat. Toch is dat maar schijn, zou ik willen zeggen. Want we hebben de beloften in het woord van God, dat de Heer zegt, en dat wordt op meerdere plaatsen gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik, de Heer, zal je helper zijn. Dwars door alles heen, dwars door de moeilijkste omstandigheden van het leven, wil Hij doorhelpen en Hij laat ons niet in de steek. Hou dat vast. Dat zijn de beloften van God. Wel stelt hij ons geloof wel eens op de proef. Ons geloof wordt wel beproefd, maar nooit beschaamd. En hij houdt ervan om onze wensen uit te lokken. En onze gebeden te verhoren. Op aandringend gebed. Toen de Heer Jezus deed alsof hij verder zou gaan, dringen deze discipelen er sterk bij hem op aan. Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. deze man, voor hun toen nog een onbekende man, opgestane Heer, die had een brandend verlangen in hun wakker gemaakt. En ze wilden graag meer van hem horen, meer van hem weten. Ze wilden graag dicht in zijn nabijheid zijn, ze wilden hem vasthouden. En ja, daarom zeggen ze, blijf bij ons. En wat doet de Heer dan? Nou, dan komt hij bij hun binnen om bij hun te blijven en samen met hun de maaltijd te gebruiken. Broeders en zusters, dat verlangen mag ook bij ons aanwezig zijn. Het verlangen naar die innige persoonlijke omgang met de Heer Jezus. Een leven met hem in dichte gemeenschap. En de Heer wil ons hart brandend maken naar dat verlangen. En met dat verlangen om dicht in zijn nabijheid te leven. En de Heer wil dat verhoren. Dan komt hij ook binnen in ons leven. Om bij ons te blijven. Altijd bij ons te blijven. En dan mogen we hem elke dag ervaren als de levende Heer die ons leven wil leiden. En de Heer hield de maaltijd met hen. De avondmaaltijd. Daar wordt hetzelfde woord eigenlijk gebruikt als wat ook voor het avondmaal gebruikt wordt. Wat we straks ook met elkaar zullen gebruiken. De avondmaaltijd, dat was in die zin toen destijds de hoofdmaaltijd van de dag. En als ze dan de maaltijd met hem gebruiken, dan lezen we, en het geschiedde toen hij met hun aanlag dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Het was dus tijdens deze maaltijd dat de discipelen de Heer Jezus plotseling herkenden als de opgestane Heer. Hij was het zelf. En hun hart jubelde van vreugde, zou je kunnen zeggen. Maar het gebeurde tijdens die hele eenvoudige maaltijd. Het moet ons opvallen dat de Heer zich hier niet gedraagt als een gast, niet als een vreemdeling, maar als gastheer. Hij zelf neemt het brood. Hij spreekt de zegen uit. Hij breekt het en hij geeft het aan zijn discipelen. Je zou kunnen zeggen, ze herkenden hem misschien aan zijn manier van handelen, want die manier van handelen was precies hetzelfde als wat ze al talloze keren meegemaakt hadden waarschijnlijk, maar ook bij het laatste Pascha, bij de instelling van het avondmaal, had de Heer een paar dagen geleden op dezelfde manier gehandeld. En ze herkenden hem misschien aan die manier van handelen, zou je kunnen zeggen. Of ze herkenden hem aan zijn manier van bidden, zoals hij de zegen uitsprak. Anderen zeggen, waarschijnlijk hebben ze hem herkend toen hij hun het brood toereikte aan zijn doorboorde handen, aan de tekenen van zijn lijden. Maar het staat er niet. Er staat dat hun ogen geopend werden en ze herkenden hem. En zo wil de Heer ook onze blinde ogen openen, zodat we de opgestane Heer herkennen, die misschien wel heel dicht bij ons is, die zelf gezegd heeft, ik ben in uw midden. Als u kinderen van God bent en mij lief hebt, dan ben ik in je midden. En dan mogen we hem herkennen. Dan mogen we een ontmoeting met hem hebben, dan mogen onze blinde ogen geopend worden. En dat is het wat het woord van God ons ook zegt. In de Efezebrief, Efeze 1, daar lezen we dat wij als kinderen van God de geest van wijsheid en openbaring nodig hebben. De Heilige Geest. Hè? Die onze blinde ogen wil openen. Zodat onze ogen geopend worden voor de overweldigende kracht van zijn opstanding, staat daar. Die overweldigende kracht waarmee God de Vader zijn eigen Zoon uit de doden heeft opgewekt. En diezelfde kracht heeft hij ook aan ons bewezen. En wil hij ons laten ervaren, de kracht van zijn opstanding. Want hij heeft ons medelevend gemaakt met Christus, staat er. Mede opgewekt, zelfs mede gezet in de hemelse gewesten in Christus. Is dat niet geweldig? We zijn één met hem geworden, niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. En we mogen hem kennen in innige gemeenschap met deze levende Heer. Leef. Ook onze ogen moeten dus geopend worden, opdat we de Heer Jezus mogen zien en mogen ervaren in de kracht van zijn opstanding. En toen dat gebeurde, toen verdween de Heer plotseling uit het midden. Alsof hij een geestverschijning was, zou je kunnen zeggen. Maar het was geen geestverschijning. Het was werkelijkheid. Hè? Hij was werkelijk, lichamelijk, had hij zich bekendgemaakt aan zijn discipelen. En ze waren tot de overtuiging gekomen. Hè? Het is de levende Heer zelf die zich aan ons bekendgemaakt heeft. En ja, hun hart stond in lichte laaien. Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons? Terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Het was de Heer zelf die tot ons sprak. Hè? En broeders en zusters, zo mogen wij ook een brandend hart hebben. Voor de Heer. De discipelen gingen op weg met een brandend hart. En ze gingen terug naar Jeruzalem om de boodschap te brengen. We hebben de Heer gezien. We hebben hem heel persoonlijk ontmoet. En toen ze daar kwamen, zeiden die andere discipelen, de elfen, ze zeiden precies hetzelfde. De Heer is waarlijk opgewekt. En hij is aan Simon verschenen. Broeders en zusters, dat is ons getuigenis. Tot op de dag van vandaag. Ik hoop dat wij straks hier de deur ook uitgaan. Als mensen die de kracht van zijn opstanding in hun leven ervaren. En die er ook van getuigen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat mensen het mogen zien, ook in ons leven, dat wij volgelingen van de Heer Jezus, van die levende Heer zijn. Dat we geen dood geloof hebben, maar een levend geloof in die levende Heer. Wij gaan op weg met een brandend hart. Laten we zo Pasen beleven en niet alleen Pasen, maar elke dag van ons leven, zolang we hier nog zijn. Amen.